22 vandaag in deze serie. En zoveel al voorbij gekomen. En vandaag zitten we in de vierde en laatste adventszondag van dit jaar. Weet je nog wat advent betekent? Verwachting. Heb je verwachting van kerst? Ik weet niet wat je verwacht, maar kerst is het feest van verwachting, waarin we herdenken dat een lang verwachte Messias kwam. Maar dat is absoluut niet alleen maar in de verleden tijd. Kerst is ook het feest van verwachting dat hij die kwam opnieuw komt. In situaties waar dat hij nog niet zichtbaar is of waar hij nog niet ontvangen is. In levens waarin hij nog niet ontvangen is. En ik wil je uitnodigen, uitdagen om verwachtingsvol de kerst in te gaan. Thijs zei het net al, de eerste 18 weken van onze serie ging over het najagen van zijn aanwezigheid. Pursuing his presence. En twee weken geleden is dat thema omgedraaid. En hebben we gezegd van met kerst willen we zien hoe de rollen omgedraaid zijn. En dit jaar met kerst kijken we naar he is pursuing our presence. Hij jaagt onze aanwezigheid na. De basis is liefde. Altijd. Al zo lief had God de wereld. En niet wij zijn op zoek gegaan naar hem, maar hij was degene die ons eerst opzocht. En Gods liefde is en blijft de motivatie van zijn zoektocht naar ons. Hij is niet op zoek naar, ik weet je wel te vinden. Ook niet van, nou, als jij niet naar mij komt, hè, als Mohammed niet naar de berg komt, dan... Mozes was geloof ik, weet het niet, een van de twee. Hangt er vanaf welke religie dat je in zit. En welke waarheid dat je wel eens waarheid ziet. Hij zegt van liefde is de basis. Niet van, dan kom ik wel. Ook niet van, ik weet je te vinden. Mijn hart gaat zo naar je uit dat ik naar je op zoek ben. En we hebben gezien dat die zoektocht al bij Adam begint, via het volk Israël zich uitbreidt naar de mensheid. En dat het een actief zoeken is. In de eerste week daarover hebben we gekeken naar de Zoon is gekomen om te zoeken en te redden. Dat deed hij er niet bij, dat was het doel van zijn missie. Zoeken, bewust inspanning leveren met het doel iets te vinden. Hou die vast, want daar komen we vandaag op terug. En redden, dat gaat over alles wat er hersteld kan worden. Prachtig woord, wat dat veel meer betekent dan alleen redden. De week daarna hebben we ingezoomd op een specifiek gebied waarin hij onze aanwezigheid najaagt. En dat ging over de zoekende vader. Die zegt, ik zoek aanbidders die me aanbidden in waarheid en in geest. Niet omdat ik dan pas echte aanbidding kan ontvangen, maar omdat op die plaats jouw hart één wordt met het mijne. En waarheid is een persoon, zijn naam is Jezus. En dan zeg ik, zoek aanbidders die hem ontarmen als de weg naar mij toe. En die zich vervolgens geleid door de geest die ons de volle waarheid openbaart, naar de troon van de Vader laten brengen, te midden van de omstandigheden van deze tijd. En te midden van alles wat het leven hier op ons bord slingert. En dan zegt hij, in die dynamiek vindt te midden van een gebroken wereld en van alle hectiek jouw hart, mijn hart. En daar kan ik herstellen, daar kan ik de droom herstellen, daar kan ik sowieso plaats laten vinden. Daar kan ik redden, bevrijden, genezen, hoop geven, nieuw leven laten ontstaan en al die dingen nog meer. En vorige week zijn we een stapje verder gegaan. Daar zien we hoe een zoekende vader zegt. En ook al zoek je niet. Ik zoek jou en ik zal me laten vinden. En hier gaat het ineens om het doel van de zoektocht. Als we op zoek gaan naar iets, dan zoeken we met een doel. We willen het vinden. En God zegt, ik zal me laten vinden door jou. En deze prachtige tekst van Jesaja. Die zegt, ook al vragen ze niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, ook al zoeken ze mij niet, toch zal ik me laten vinden. En primair gezegd tegen het volk Israël, maar Paulus pakt deze woorden en durft ze op ons, op de heidenen, op de niet-joden te leggen. En zegt, met Jesaja durf ik te zeggen dat hij zich laat vinden door geen mensen die niet zoeken. En ik weet niet hoe je deze weken ervaren hebt. Ik hou ervan, ik weet eigenlijk niet of ik ervan hou. Is iets wat gegroeid is. Ik kijk meestal niet verder vooruit dan deze week. En soms hou ik er helemaal niet van, vind ik het oncomfortabel. Maar dat is een beetje hoe de Heer werkt in mijn leven. Dus als ik zondag 1 af heb, weet ik niet hoe zondag 2 eruit ziet. En wat dat mij verbaasd heeft de afgelopen weken, is dat ik iedere week zeg, en het is nog mooier. En het wordt nog groter. En het gaat nog verder. En dat ga ik vandaag ook zeggen. En ik ben daar echt een beetje door verbaasd. Waar ik 2 weken geleden zei van, ik ben bang dat we dit jaar te vroeg pieken. Heb ik zoiets van, weet je, en er komt iedere keer weer iets bij. En vandaag is het niet anders dan de afgelopen weken. En nogmaals, ik weet dat ik het al weken zeg. Maar dat verbaast mezelf ook, maar dat is echt zo. Ik wil je vandaag meenemen naar misschien wel de bekendste psalm die er is. Waar denk je dan aan? 23. Anderen hebben andere voorkeuren, hoor ik. Psalm 23, de Heer is mijn herder. En ik wil hem met je lezen in de MBV-vertaling. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden. Hij voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht. Hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. En al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, ze geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Prachtige psalm, vind je niet? Ik heb ook wel eens mensen gehoord die zeggen, ik krijg er mijn strot niet uit. Het ontbreekt mij aan niets, ik zie het niet. Neem eens een kijkje in mijn leven. Weet je wat ik zo mooi vind in deze psalm? Sowieso staat hij na psalm 22, waar David het uit schreeuwt naar God. Waar bent u nu? Waarom heb u me verlaten? Waarom is iedereen tegen mij? Die dingen kent hij ook in zijn leven. En zelfs in deze psalm, ik bedoel, als er werkelijk niets ontbreekt, dan hoeven we niet door een donker dal. Deze psalm heeft het niet over de afwezigheid van ellende. Deze psalm heeft het over de aanwezigheid van een aanwezige God te midden van alles. En dan zegt de psalm, het ontbreekt mij aan niets, zelfs niet in dat donkere dal, waarmee dat donkere dal niet leuker wordt, maar wat nog steeds een donker dal is. Zegt ze, maar ik weet dat u daar bij me bent en uw aanwezigheid is het alles waarin mij niets ontbreekt. Wat er ook voor omstandigheden zijn, waar ik ook doorheen moet. En deze psalm is niet geschreven door iemand die het leven niet kent. David weet als geen ander hoe dat de donkere dalen eruit kunnen zien. Hij heeft de groene weideperiodes in zijn leven gekend en hij heeft de donkere dalenperiodes in zijn leven gekend. Is de man die dagen niet eet en drinkt als zijn zoontje op sterven ligt. En hij weet dat het komt door zijn eigen daden. En weet je, dan heb je donkere dalen. En als dan het bericht komt dat het mannetje overleden is, dan wrijft hij zich in met olie, gaat hij de tempel in en gaat hij aanbidden. En dan zeggen mensen, waarom nu wel? Zegt hij, welke andere optie is er? En weet je, dit is, u bent bij mij en uw aanwezigheid is waar dat voor mij de bron is van, mij ontbreekt niets. Nou, je had het misschien al gedacht omdat deze vet gedrukt staan. Ik wil vanmorgen even met je inzoomen op het eerste gedeelte van vers 6. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Als je de verschillende vertalingen erbij pakt, hè, dit is MBV. En als ik dan de MBG erbij pak, ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En dan komt de Statenvertaling, immers zullen mij het goede en het welgevallige volgen al de dagen van mijn leven. Hier bereikt mijn gemopper over vertalingen zijn hoogtepunt. Ja, of misschien is het wel een dieptepunt, ik weet het niet. Want ik ben het met geen van de vertalingen eens. Ja. Maar nu moet je toch echt stoppen hoor. Daar hebben al die Bijbelvertalers aan zitten te snurken. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik op dit zinnetje de mening toegedaan ben dat er op zijn minst een enorme voorzichtigheid is toegepast die niet gepast is. Dat is een hele mooie manier om te zeggen ja. Weet je, ik las dit en ik wil je even meenemen naar hoe de Message het vertaalt en dan ga ik uitleggen waarom ik mopper. Dit is hoe Eugene Peterson het zegt. Your beauty and love chase after me every day of my life. Nou, ik weet niet hoe het met jullie vergaat, maar er zit bij mij een verschil tussen volgen en chase after. Toch? En ik wil dat vanmorgen even heel duidelijk maken, want hier zit heel veel van de volheid in, van datgene waar we het over hebben. En laat me dat duidelijk maken. En even vast een waarschuwing, sommige van de nu volgende beelden zijn wellicht niet geschikt voor gevoelige kijkers. Kijk, dit is volgen. Toch? Dit is volgen. Dit is chase after. Volgen. Chase after. Volgen. Chase after. Ja, hier heb ik geen geluid bij. Maar weet je, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik vind dat hier verschil in zit. Toch? Nauwelijks. En ergens, ik vraag me echt af waarom onze Bijbelvertalers in de Nederlandse vertaling voor volgen gekozen hebben. Misschien wel vanuit een stukje angst dat het anders wel heel erg radicaal wordt, hoe God achter ons aan zit. En misschien wel omdat het misschien ons wel vrijwaart van onze zoektocht. Want chase after is constant op jacht zijn totdat het bereikt is. En weet je, de message, dit gaan de puristen dan zeggen, maar de message is geen originele vertaling. Dat klopt. Noemen we dan persiflage of zo. Maar weet je, kijk eens met me mee naar de grondtekst. Dit is wat er staat. Radap. En radap betekent achterna gaan, navolgen, achtervolgen, vervolgen, najagen in een andere vervoeging. Betekent het achtervolgen, op de vlucht jagen, najagen, achterna zitten, op de hielen zitten. Achtervolgen, bestoken, navolgen, in veiligheid proberen te brengen en daar vandaan erachteraan jagen. Ergens op jagen. Nou, dan krijgen we weer een andere vervoeging en dan betekent het vervolgd worden. Dus het zit echt in die vervolging, het najagen, iemand op de huid zitten. Het betekent het vervolgde, of het betekent op de hielen zitten, achterna zitten, vervolgd worden, weggejaagd. Dit staat echt niet volgen. Ik bedoel, wat hier staat, is niet dit. Wat hier staat, is dit. En dit woord staat echt. En dan denk ik, waarom hebben we dat nou zo vertaald? Want het gaat over de goedheid en de genade, het allerbeste wat God te geven heeft. Dat volgt je niet, dat loopt niet in je kielzog achter je aan. Dat jaagt je constant na. En als ik dan ga kijken, want als je dan die woordstudies doet, dan krijg je ook nog hoe het vertaald is in de Bijbel. Dan wordt dit woord in het Engels 74 keer met pursue vertaald. Hé, die ken ik. 20 keer met persecute, dus dat betekent vervolgen. Nou, dan zeg je. En dan 1 keer met follow after. Waarom 1 keer? De Statenvertaling die zegt, het wordt 48 keer met vervolgen vertaald, 42 keer met najagen, 20 keer met vervolgen, 8 keer met jagen en 4 keer met volgen. En als ik kijk naar dit woord, jongens, dan staat hier najagen. Hier staat niet dit. Hier staat niet van wandel je leven rustig en dit komt erachteraan hobbelen. Er staat te midden van de hectiek van het leven waar je alle dagen mee bezig bent, is er een almachtig God die achter jou aan zit met maar 1 doel, zijn goedheid, zijn genade, zijn goede tierenheid, het beste van hem, aan jou te schenken en ervoor te zorgen dat het baan breekt in jouw leven. En dat is niet van als je binnen de lijntjes kleurt en netjes luistert en dan volgt je dat. Dit is, hij is op jacht naar jou om dit uit te kunnen delen, om dit te kunnen geven. Het woord wat hier staat is echt najagen, pursuing en niet volgen. En dat betekent dat er dan zou komen te staan dit. Geluk en genade achtervolgen me, alle dagen van mijn leven. Heil en goede tierenheid zullen me achtervolgen, alle dagen van mijn leven. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid achtervolgen, al de dagen mijns levens. Als iets waar niet van af te komen is.
Als iets wat je constant op de huid zit. Kun je dat voorstellen? Dat een almachtig God zegt, ik loop constant met mijn emmers genade en goede tierenheid achter je aan. En welke move je ook maakt, ik zal je op de huid blijven zitten tot ik het kwijt kan bij je. Dat is wat hier staat. Dat is iets anders dan, als je binnen de lijntjes kleurt, volgt dat vanzelf. Ja, en ik wil geen rebellie starten, maar ik protesteer echt tegen al onze vertalingen. Misschien ga ik er wel een brief over schrijven naar Kok Campos. Jongens, waarom? Kunnen we dat in de volgende druk veranderen? Weet je, het volgen geeft namelijk een verkeerde dynamiek van waar dit start. Als Sjors mij volgt, begin ik met lopen, toch? Als Sjors achter me aanjaagt, begint hij te rennen en loop ik als de sodemieter weg. Hoor je? Nou, dat hangt er vanaf. Ik weet niet of dat Sjors deze sprint nog trekt. Maar als iets op deze manier achter me aankomt, dan heb je twee keuzes. Of ervoor weg blijven rennen, in de hoop dat hij moe wordt. In dit geval, ik spreek uit ervaring, verloren wedstrijd. Maar of, ik heb zoiets, ja kom maar, want hier kan ik niet voor weg blijven lopen. En volgen betekent, het begint met, ik begin te lopen, nou dan kabbelt dit vanzelf achter me aan, dit volgt in mijn kielzog. Najagen is, joh, maak geen moer uit waar je heen gaat, maar ik blijf je op de huid zitten tot ik mijn goedheid en mijn goede tierenheid bij je kwijt kan. Dat is wat er staat, dat is het hart van onze God. Dat is het hart van een God die zegt, I pursue your presence. Ik zit achter jouw aanwezigheid aan. Niet om je de les te lezen, niet omdat we het lekker gezellig hebben samen, niet omdat het moet en dat ik me daardoor meer God voel, zodat ik mijn emmers goedheid en goede tierenheid en genade bij je kwijt kan. Waarvan de Bijbel zegt dat er geen eind aan zit. Iemand die zegt van, joh, een oneindige, niet ophoudende stroom van goedheid en goede tierenheid, daar zie ik niet zo zitten met de kerst. Hier wil je toch middenin staan? Hier wil je toch alles voor openzetten en zeggen, kom maar door? Gods goedheid, weldadigheid, zijn heil en goede tierenheid, zijn geluk en genade, achtervolgen mij, achtervolgen jou, jaagt ons na alle dagen van ons leven. In groene weidenseizoenen en in donkere dalen seizoenen. In beide van die seizoenen is onze God daar en loopt met ons mee op en zegt, ik zal je najagen, ook als jouw moment van in het hier en nu zijn soms zo ingewikkeld is, dat je zegt, ik red het niet om het naar u uit te roepen. Weet dat ik er ben en dat ik je najaag om je ook daar weer te vinden. Terug te brengen aan mijn hart op basis van waarheid en geest. Mijn zoon en de geest die je leidt naar de volle waarheid. Hij zal je openbaren dat ik er wel ben in deze situatie waarin je denkt dat ik afwezig ben. En vervolgens als we elkaar vinden, ons harten één worden, wil ik maar één ding, mijn goedheid, mijn genade, mijn goede tierenheid uitstorten in jou. Dit klinkt haast als de wereld op zijn kop, toch? Ik vraag me ook af of dat dit is wat de kerk eeuwen gepreekt heb. Ik heb hem hier al eens vaker gequote, maar dat komt omdat ik het een fantastische film vind. Ken je de film In the Name of the Rose? Sean Connery in de hoofdrol. Als je hem nog nooit gezien hebt, moet je hem zien, vind ik. Spoiler alert, in de laatste scènes zegt een leidinggevende monnik van de katholieke kerk. Waarom heeft u dit gedaan? Hij steekt een prachtige bibliotheek met oude rollen in brand, zodat er geen bewijs gevonden kan worden voor datgene waarof dat Connery als monnik naar op zoek is. En dan zegt hij dit, als de kerk angst verliest als wapen, hebben we de macht op het volk niet meer. Wat? Hoeveel van onze prediking is gebaseerd geweest op, als je niet binnen de lijntjes kleurt, dan breng je de eeuwigheid in de hel door. En misschien, ik weet het niet, maar komt daar onze terughoudendheid wel vandaan in het vertalen hiervan. Want een God die constant op je huid zit, die zegt, ik zal geen moment, geen mogelijkheid voorbij laten gaan om jou te vinden en mijn genade en goedheid uit te storten, zet een hele andere dynamiek in gang. En weet je, in deze dynamiek valt alles weg, behalve jou en mijn vrije wil. En er is op dit moment zoveel om te doen. Onze God dringt ons dit niet door de strot. Hij zegt, er is een moment waarop jij kiest voor mij. Maar dit is waar mijn hart naar uitgaat. En je kan kiezen om er, ik weet niet hoe lang, voor weg te blijven rennen. Maar dan is dit wel wat je mist. En het is niet zo dat onze God zegt, nou, kom maar eens op. Laat maar eens zien hoe dat je binnen de lijntjes kan kleuren. En heel misschien kom je dan met je hakken over de sloot wel in de situatie dat je de eeuwigheid bij mij door kan brengen. En toch hebben die God vaak gepreekt. Toch is dat voor heel veel mensen die hem nog niet kennen het beeld van onze God. En de realiteit die David vandaag tegen ons zegt in Psalm 23 is, jongens, het is totaal de andere kant op. Deze God heeft in de drie eenheid Vader, Geest en Zoon maar één ding waar hij alle dagen mee bezig is. En dat is zijn aanwezigheid baan laten breken in jouw leven. En daar zijn ze met z'n allen, met z'n drieën, constant mee bezig. De Vader die de wereld zo lief had dat hij de Zoon zond. De Zoon die zegt, ik kom en och, mag deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar u wil geschieden en zichzelf geeft. En daarmee de weg wordt die de waarheid is. Om voor jou en mij de weg, de waarheid en het leven te zijn. En een weg waarop dat we mogen wandelen naar de Vader toe. En dan komt de Geest en die zegt van, ik zal je overtuigen te midden van alle dingen die gebeuren in dit leven van de volle waarheid. Nee, God heeft je niet verlaten. Jawel, hij is wel bij machten. Misschien zie je hem niet, maar hij is er wel. En in de volle waarheid waarin hij ons overtuigt, wijst hij ons terug naar de weg, de waarheid, Jezus. En zegt hij, omarm dit in je leven. En als die twee bij elkaar komen, vinden we het hart van de Vader. En waar we het hart van de Vader vinden, smelten onze harten samen. En daar komen we op de plaats waar we ooit ontstaan zijn. Laat ons mensen maken. En God zegt, op die plek kan ik hele herstellen, mijn droom voor jou opnieuw in je hart leggen. En op die plek valt alles weg. En op die plek zal mijn genade, mijn goede tierenheid, mijn heil in jouw hart gestort worden. Of dat je nou in een donker dal zit of in een groene wei loopt. En dan zegt onze almachtige God, het enige wat ik wil is je achterna jagen. En ik zal je achterna jagen, zodat ik mijn hart voor jou kwijt kan bij jou. En daar mag je zelf voor kiezen. Want ik zal het je nooit opdringen. Een paar weken geleden, anderhalf week geleden, ik weet ook niet waarom, maar ergens vond ik dat het een keer nodig was, schreef ik een Facebook-post hierover. Gods genade is nooit het probleem. En de mate van zijn genade is nooit het probleem als we het hebben over de discussie van alverzoening. De genade van onze God is groot genoeg om zichzelf te verzoenen met iedereen. Sterker nog, dat was zijn vertrekpunt. Al zo lief had God de wereld. Het is zijn respect voor onze vrije wil en zijn verlangen dat we ons naar hem uitstrekken. Zijn liefde die ons zo achterna jaagt, beantwoorden met onze liefde voor hem. Die zegt van, en hier zit het keuzepunt. En kom nooit in het idee dat Gods genade niet toereikend zou zijn, want dat is die wel. Hij dringt hem ons alleen niet door de strot. Hij zegt, ik heb je geschapen met een vrije wil en ik wil niets liever dan dat je hiervoor kiest. En je kan je leven lang ervoor weg blijven lopen. Misschien is het deze kerst het jaar om te zeggen, ik gooi de handdoek in de ring en ik laat me inhalen. David is hier in ieder geval van overtuigd. En nogmaals, hij heeft recht van spreken, want hij kent de groene weidekant en hij kent de donkere dalenkanten. En in een andere psalm verwoordt hij het als volgt. En misschien had je het niet door, maar je hebt hem al gezongen vanmorgen. Psalm 139, en ik lees de eerste 12 versen. Voor de koorleider van David, een psalm. Heer, u kent mij. Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, kent het al ten volle. U omsluit mij van achter en van voor. U legt uw hand op mij. Het is wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. En hier komt hij. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik naar de hemel? U tref ik daar aan. Lag ik neer in het dodenrijk? U bent daar. Al verhief ik me op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen bij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden. Zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken. Het licht om me heen veranderen in de nacht. Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. En de nacht zou oplichten als de dag. En het duister zou helder zijn als het licht. Wat hier eigenlijk staat is dit. Er is geen ontkomen aan de liefde van God. Er is geen ontkomen aan. David zegt, waar ik ook ga, daar kom ik u tegen. Wat ik ook doe, dat komt omdat hij ons najaagt ermee. Omdat hij de sprint ingezet heeft vanaf het moment dat jij en ik het daglicht op deze wereld in ons ogen hadden en gezegd hebben, en ik stop niet totdat je je ogen dicht doet of dat ik zelf terugkom. En David heeft het door, die zegt, er is geen ontkomen aan. Maakt niet uit wat ik doe. Waar je ook gaat, overal zal een zoekende vader die zijn zoon zond om te zoeken en te herstellen, zodat hij gevonden zal worden, ons nablijven jagen met zijn goedheid en zijn genade. In de categorie bemoediging in schaal 1 op 10 is dit een dikke 11, vind je niet? En in de voorbereiding verbijstert het me een beetje dat we dit zo afgezwakt hebben met achtervolgen. Van achtervolgen naar volgen. Ja, dit volgt mij. En normaal niet. Een almachtig God die een universum tot stand laat komen met de knip van zijn vinger, is alle dagen bezig om achter mij aan te jagen. Op basis van het offer van zijn zoon, waarin de weg weer open is naar zijn hart, geleid door de Heilige Geest die me dagelijks overtuigt van de volle waarheid van deze situatie. In een dynamiek waar alles wegvalt van deze wereld en waar mijn hart zijn hart vindt. Waarvan hij zegt, ik zal me laten vinden op die plek. En daar zal ik herstellen. Want ik ben op jou uit, want ik heb maar één ding voor ogen. Mijn goedheid, mijn genade, mijn goede tierenheid, welk woord dat je er ook aangeeft, in jouw leven uitstorten. En ja, deze wereld kent nog steeds donkere dalen. En ja, deze wereld kent nog steeds schaduwkanten. Maar te midden in die schaduwperiodes die de gebrokenheid van deze wereld met zich meebrengt, zal ik daar zijn en wil ik mijn goedheid en mijn genade in je hart storten. En als je zegt, ik zit in een groene weide periode en het kabbelt en alles is fantastisch, dan wil ik daar zijn om met je mee samen de vreugde te vieren en je zicht te geven op de oorsprong van datgene waar je zo van geniet, namelijk mij, ik, de bron. En wil ik met jou dat moment beleven en mijn goedheid en mijn genade in je hart uitstorten, zodat het kan rijpen tot een absurde dankbaarheid. En in groene weiden en in donkere dalen kijkt een wereld om je heen naar je en ziet je. En ziet hoe het je samen met je God door de donkere dalen heen gaat. En ziet hoe je samen de groene weiden viert. En in die dynamiek zal ik mezelf door jou heen openbaren. Ik zal me laten vinden door jou en ik zal me door jou door anderen laten vinden. En in die dynamiek jaagt God ons constant na. In die dynamiek is de Almachtige constant bezig om jou en mij op de schouder te tikken, onze aandacht te vragen. Zodat hij zijn heil, zijn goede tierenheid, zijn genade uit kan storten in ons hart. Vind je dat niet bizar? Weet je, Twee Kronieken 16 vers 9 zegt, want de Heere ogen gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan en weer hart volkomen naar hem uitgaat. Die komen op die plaats van, Heer, hier wil ik in waarheid en in geest u aanbidden. Waar mijn hart één wordt met dat van u. En krachtig bijstaan betekent niet het oplossen van al je sorens. Krachtig bijstaan betekent niet, dat betekent dat er vanaf nu geen donker dal meer is. Krachtig bijstaan betekent krachtig bijstaan. En niks meer en niks minder. Er staat letterlijk bekrachtigen, nieuwe moed geven, nieuwe kracht, aanmoedigen. Dat is wat het woord betekent. En weet je, soms hoor ik in de wereld om me heen dat deze dingen niet waar zijn vanwege de omstandigheden. Dit staat ver boven de omstandigheden.
De omstandigheden van deze wereld zijn de omstandigheden van deze wereld, omdat deze wereld in een gebroken staat is verkeerd. En wat onze God zegt, en ik ben achter iedereen aan die ik maar kan bereiken om mijn heil en mijn genade en mijn goedheid aan hem of haar kwijt te raken, want dat is mijn hart. En zolang als dat ik tijd heb, ben ik daarmee bezig. En dat is de enige reden dat deze wereld nog draait zoals die draait. En er komt een dag dat die terugkomt en dat dat allemaal volkomen wordt. En tot die tijd leven jij en ik te midden van gebrokenheid. En je kan stampvoeten dat het niet zo is, kijk in de spiegel. Ja, sorry. Ik bedoel, alles gaat naar beneden, de prijzen gaan omhoog. Maar voor de rest gaat het allemaal, op een gegeven moment zakt het allemaal hoor. En als je denkt, ik blijf daar, prima, maar wacht maar. We leven in een gebroken wereld. En de gebrokenheid van deze wereld is niet het bewijs dat deze dynamiek niet aanwezig is. Want onze God is hier namelijk gewoon eerlijk over. En dan zegt hij, dit is wat er staat te gebeuren in deze wereld. Maar, wees niet bang. Want ik ben alle dagen op jacht naar jou. Alle dagen. En misschien ren je nog een half jaar voor me weg. Misschien ren je nog een jaar voor me weg. Ik weet het niet. Maar het is niet iets wat je volgt. Het is iets wat met de grootste kracht en snelheid van het universum achter je aan zit. En zegt, alle keren dat ik je aandacht kan krijgen, ben ik naar op zoek. Misschien is vandaag wel zo'n moment in het hier en nu. Of als je dit terugkijkt. Onze God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Die zoon kwam met maar één doel, zoeken en herstellen. En hij die de waarheid zelf is, baant de weg naar het hart van de Vader. En gaf ons de geest die ons te midden van de gebrokenheid van deze wereld de volle waarheid openbaart. En ons daarmee leidt op de weg, hij die de weg is, naar het hart van de Vader. En die Vader zegt, ik zal me laten vinden door jou. En door jou heen zal ik me laten vinden door anderen. En in dat proces jaagt mijn goedheid en genade jou dag in dag uit na. Waar je ook gaat, er is geen ontsnappen aan. Zo lief had de Vader de wereld. Zo lief heeft de Vader jou. Vind je niet geweldig? He is pursuing our presence. En dat is wat we gaan vieren met kerst. Ik weet niet met welke verwachting je kerst ingaat. Ik heb verwachting voor kerst. Voor onszelf. Maar ik heb ook heel veel verwachting voor mensen die dit nog niet ontvangen hebben. Of voor mensen die jaren iets anders gehoord hebben. Of die hun mening baseren op eeuwen. Andere geschiedenis. Of die afgehaakt zijn vanwege een donker dal en de vermeende afwezigheid van hun God. Of die zijn gaan geloven in de leugen. Of. En ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb genoeg mensen op een lijstje waarvan ik denk, ach Heer, ik hoop zo dat dit jaar het jaar is waarop ze even stilstaan. Zodat die emmers van genade en goedheid gezien en ontvangen kunnen worden. En jij en ik hoeven geen genade en goedheid eruit te persen. Onze God jaagt ze na, dag in dag uit. Jaagt ons na, dag in dag uit. Jaagt de mensheid na, dag in dag uit. Niet om mensen te knechten, niet om mensen aan zijn regeltjes te binden. Niet omdat je een hele hoop niet meer mag. Niet om alles wat leuk en lekker is te verbieden en vervolgens scoren bij te houden hoe vaak dat je faalt. Om zijn genade en zijn goedheid en zijn liefde uit te storten met emmer. En het enige wat er voor nodig is, is de keus die zegt, dit wil ik. En ik hoop en bid dat deze kerst en in de tijd die volgt, hier gaan we als oudste voor bidden. Dit is ons gebedspunt. Heer, we gaan bidden dat 2026 een jaar wordt, wat gekenmerkt wordt door mensen die dit gaan ontdekken en omarmen. Dat noemen we bekering. Heer, we gaan bidden met elkaar op de bres, dat de waarheid van u en de liefde die zo jaagt, gevonden zal worden door mensen en omarmd zal worden. En ik wil je uitdagen om met die verwachting deze kerst in te gaan. Woensdag hebben we kerstnachtdienst. Mag ik best enthousiast over zijn. En ik heb nog geen flauw idee wat ik hierna moet gaan vertellen. Maar één ding weet ik wel. Dat gaat beter worden dan waar we tot op heden geweest zijn. Want onze God Laat zich hier niet in verslaan en laat zich niet onder woorden brengen. Hoe goed dat je je best ook doet. Want deze dynamiek overstijgt alles wat jij en ik kunnen benoemen en onder woorden kunnen brengen.